Daarna willen we met elkaar de schriften gaan openen. Op deze eerste Adventszondag doen we dat in het profetenboek Jesaja. Jesaja 63, vanaf vers 7. En we lezen door tot en met het einde van hoofdstuk 64.
Ik zal de goedertierenheden van de Heere vermelden. De veelvoudige lof van de Heere naar alles wat de Heere ons heeft bewezen. En de grote goedheid aan het huis van Israël, die hij hun bewezen heeft naar zijn barmhartigheden en naar de veelheid van zijn goedertierenheden. Want hij zei, zij zijn immers mijn volk, kinderen, die niet liegen zullen. Alzo is hij hun geworden tot een heiland. In al hun benauwdheid was hij benauwd. En de engel van zijn aangezicht heeft hen behouden. Door zijn liefde en door zijn genade heeft hij hen verlost. En hij nam hen op en hij droeg hen al de dagen van ouds. Maar zij zijn wederspannig geworden en zij hebben zijn Heilige Geest smarten aangedaan. Daarom is hij hun in een vijand verkeerd. Hij zelf heeft tegen hen gestreden. Nochtans dacht hij aan de dagen van ouds, aan Mozes en zijn volk. Maar nu, waar is hij die hen uit de zee opgebracht heeft met de herders van zijn kudde? Waar is hij die zijn Heilige Geest in het midden van hen stelde? Die de arm van zijn heerlijkheid heeft doen gaan aan de rechterhand van Mozes. Die de wateren voor hun lieder aangezichten kliefde, opdat hij zich een eeuwige naam maakte. Die hen leidde door de afgronden. Als een paard in de woestijn struikelde zij niet. Gelijk een beest dat afgaat in de valleien, heeft hun de geest van de Heere rust gegeven. Alzo hebt gij uw volk geleid, opdat gij u een heerlijke naam zoudt maken. Zie van de hemel af en aanschouw van uw heilige en uw heerlijke woning. Waar zijn uw ijver en uw mogendheden, het gerommel van uw ingewand en van uw barmhartigheden? Zij houden zich tegen mij in. Gij zijt toch onze vader? Want Abraham weet van ons niet en Israël kent ons niet. Gij, o Heere, zijt onze vader, onze verlosser van ouds af is uw naam. Heere, waarom doet gij ons van uw weeg dwalen? Waarom verstokt gij ons hart, dat wij u niet vrezen? Keer weder, omwille van uw knechten, de stammen van uw erfdeel. Uw heilig volk heeft het maar een weinig tijds bezeten. Onze wederpartijders hebben uw heiligdom vertreden. Wij zijn geworden als die over welke gij van ouds niet hebt geheerst en die naar uw naam niet zijn genoemd. Och, dat gij de hemelen scheurde, dat gij nederkwam, dat de bergen van uw aangezicht vervloten. Gelijk een smeltvuur brandt en het vuur de wateren doet opbobbelen, om uw naam aan uw wederpartijders bekend te maken. Laat alzo de heidenen van uw aangezicht beven. Toen gij vreselijke dingen deed, die wij niet verwachten, gij kwam neder, van uw aangezicht vervloten de bergen. Ja, van ouds heeft men het niet gehoord, nog met oren vernomen, en geen oog heeft het gezien, behalve gij. O God, wat hij doen zal dien die op hem wacht. Gij ontmoet de vrolijke en die gerechtigheid doet, degene die uw gedenken op uw wegen. Zie, gij waart verbolgen, omdat wij gezondigd hebben. In dezelfde is de eeuwigheid, opdat wij behouden werden. Doch wij allen zijn als een onreine, en al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed. En wij allen vallen af als een blad, en onze misdaden voeren ons heen weg als een wind. En er is niemand die uw naam aanroept, die zich opwekt dat hij u aangrijpe. Want gij verbergt uw aangezicht voor ons en gij doet ons smelten door het middel van onze gerechtigheden. Doch nu, Heere, gij zijt onze Vader, wij zijn leem en gij zijt onze pottenbakker en wij allen zijn het werk van uw handen. Heere, wees niet zozeer verbolgen en gedenk niet eeuwig aan de ongerechtigheid. Zie, aanschouw toch, wij allen zijn uw volk. Uw heilige steden zijn een woestijn geworden. Sion is een woestijn geworden. Jeruzalem een verwoesting. Ons heilig en ons heerlijk huis, waarin onze vaders u loofden, is met vuur verbrand. En al onze gewenste dingen zijn tot woestheid geworden. Heere, zoudt gij u over deze dingen inhouden? Zoudt gij stilzwijgen en ons zozeer bedrukken?
Het is een lang gebed wat we met elkaar hebben gelezen, een gebed om verlossing. En in de prediking staat met name het eerste vers van hoofdstuk 64 centraal. Deze woorden: och dat gij de hemelen scheurde, dat gij nederkwaamt, dat de bergen van uw aangezicht vervloten. Geliefde gemeente, dicht of open? Het is vaak maar het omdraaien van de sleutel. Eén handeling. Toch maakt het een wereld van verschil. Als u vlak voor sluitingstijd van de winkel nog snel even een boodschap wil doen, maar u komt bij de winkel aan net te laat en het staat op de deur: sorry, we zijn gesloten. Dicht of open, dat maakt nogal een verschil. Denk er maar aan of de deur van het ziekenhuis voor u, achter u, dichtvalt. Of dat die deur open gaat en je naar huis mag. Dicht of open. Soms zelfs een verschil tussen leven of dood. Tussen vreugde en verdriet. Tussen vrede en onrust. Als het gaat om de hemel. Als de hemel gesloten is, is het donker van binnen. Strijd vervult het hart. Worstelingen leven er van binnen. God die zo ver weg lijkt. Maar als de hemel open is, de vreugde die dat geeft en de vrede die dan mag neerdalen in het hart. En daar gaat het nou exact om in de adventstijd. Om die gesloten hemel of die geopende hemel. En dat zien we ook terug in onze tekst. En als thema zetten we boven de prediking: och dat gij de hemelen scheurde. Twee gedachten. In de eerste plaats de adventsbede en in de tweede plaats het kerstlied. Och dat gij de hemelen scheurde. De adventsbede en in de tweede plaats het kerstlied. Ik denk, jongens en meisjes, dat jullie allemaal wel eens een keer verstoppertje hebben gespeeld. En dan probeer je zo goed mogelijk te verstoppen, zodat anderen je niet kunnen vinden. En misschien denk je van tevoren dan al goed na wat nou een goede plaats is om jezelf te gaan verstoppen. Het wordt lastiger als jij aan de beurt bent om de ander te zoeken. Dan kan het gebeuren dat iemand zich zo goed heeft verstopt dat je die ander niet kan vinden. Nou, in onze tekst komen we iets dergelijks tegen. God die zich verborgen houdt. Al een hele tijd. Hij verbergt zich voor Jesaja. Hij verbergt zich voor het volk van Israël. Dat is het aangrijpende. God die schijnbaar ver weg is. Die zich heeft teruggetrokken. Hij is onvindbaar. Hij is niet meer onder het volk. Hij houdt zich verborgen. Ja, wie is die Heere? Nou, hij is die God die zich als een vader heeft betoond voor het volk van Israël. Zo wordt het ook omschreven. Ook in het gedeelte wat we met elkaar hebben gelezen. Vers 16 van hoofdstuk 63, waar het staat: Gij zijt toch onze vader. Of hoofdstuk 8, of vers 8 van hoofdstuk 64. Doch nu, Heere, Gij zijt onze vader, wij zijn leem en Gij zijt onze pottenbakker. Dat is een beeld. We laten de andere teksten nou maar liggen, die veel vaker in de schrift naar voren komt. De verhouding tussen God en Israël, omschreven met het beeld van vader en kind. Maar die vader-kindrelatie is nu verstoord. Het kind Israël ligt hopeloos overhoop met God de Vader. Het zit niet goed tussen de Heere en zijn volk. Het is een donkere situatie waarin het volk terecht is gekomen. Het is ook gelezen, het slot van hoofdstuk 64. Sion een woestijn geworden, Jeruzalem een verwoesting. En waarom dat alles? Vanwege hun zonde. Het is Gods straffende hand over het volk van Israël. God, die als een vader voor dat volk heeft gezorgd. Onvergelijkbaar in zijn liefde, in zijn verdraagzaamheid en in zijn zorg. Hoe is de Heere niet goed geweest voor het volk? En hen overladen met vele gunstbewijzen. Als het volk terugdenkt aan het verleden. Hoe dikwijls heeft de Heere niet ingegrepen in de geschiedenis van Israël? Kwam hij zijn volk tegemoet als ze last hadden van de vijanden? Opende hij een deur als het volk dreigde vast te lopen? En die trouwe zorg van de Heere wordt elke keer is dat weer beleden en omschreven door de profeet Jesaja. God die hen zijn goede tierenheid bewees. God wiens daden onder Israël groot waren. Toch heel in het bijzonder, doordat hij dat volk heeft opgezocht in Egypte en hen heeft uitgeleid uit het diensthuis van Egypte. Hij was hen geworden tot een heiland en een verlosser. Maar Israël, het bleek een ongehoorzaam volk te zijn. Ze hebben God verzet geboden. Ze hebben God bedroefd. En elke keer weer moest Jesaja de profeet het volk waarschuwen voor de zonde. Maar ze bleven ongehoorzaam en ze bleven doorleven in de zonde. Ondanks alle vermaningen, ondanks alle waarschuwingen, ondanks Gods liefdevolle zorg. En begrijpt u, dan komt een keer het moment dat voor de Heere de maat vol is. Hij heeft zijn aangezicht van hen gewend. Hij houdt zich verborgen. En de hemel is als een gesloten gordijn waarachter God zich verbergt. We lezen in Jesaja 40. Jesaja 40, waar het ook staat, in vers 22. Hij, dat is God, hij is het die de hemelen uitspant als een dunne doek en breidt ze uit als een tent om te bewonen. En nu houdt de Heere zich verborgen achter dat gordijn. En dat als een God die zich vertoont over zijn volk. Hij wil dat volk niet meer zien. En hij laat zich aan dat volk niet meer zien. Hij verbergt zich. De hemel zit dicht. Dat is de nood van Jesaja. Dat is de nood van Israël. Een gesloten hemel vanwege de ongerechtigheden, vanwege de zonden van het volk. En dat maakt hun situatie nu ook zo hopeloos. Want onder die gesloten hemel is er geen uitzicht en geen verwachting. Trouwens, zo was dat honderden jaren geleden voor het volk van Israël. Maar is dat voor ons niet precies hetzelfde? Een God die zich verbergt. Als die hemel gesloten is boven ons, is het eigen schuld. Want wij hebben de deur achter ons dichtgetrokken. Heb jij er voor uzelf al iets van ingeleefd? Van die gesloten hemel boven u. Dat de hemel dicht zit. En dat ligt niet aan God. Dat ligt aan onszelf. Het is onze schuld dat die hemel dicht zit. Want wij hebben God immers veracht. En wij zijn tegen God opgestaan. En wij hebben ons van God afgewend. En in Adam hebben wij tegen God overtreden. Een gesloten hemel. Dat is toch de situatie zoals we ook allen op deze wereld gekomen zijn. En we kunnen daar niet in. Wie kan die hemeldeur voor ons openen? Is er een sleutel waardoor die hemelpoort kan worden geopend? Oh, misschien hebt u het wel eens geprobeerd van die sleutelbos die u zelf in handen hebt. De sleutel van uw rechtzinnigheid, de sleutel van uw ernst, de sleutel van uw bevinding, de sleutel van uw Bijbellezen. En je probeerde die in het slot te stoppen en daarmee de poort naar de hemel open te krijgen. Maar het ging niet. Die sleutels passen niet. En dat is nou de nood waarin Jesaja verkeert. Hij kent zichzelf en zijn volk als een onreine. En hij moet het zelfs erkennen. Jesaja 64, vers 6. Al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed. En dat is toch nog wel de pijnlijkste ontdekking. Kijk, als de Heilige Geest je ontdekt aan je zonde. En als hij laat zien dat je tegen één, tegen meerdere, tegen al Gods geboden hebt overtreden, is het een pijnlijke ontdekking. Als je zonden worden blootgelegd. Maar nog pijnlijker is het toch, als de Heilige Geest je laat zien dat ook al die vermeende gerechtigheden niets anders zijn als een wegwerpelijk kleed. Zo'n kleed van die vodden die te vies en te vuil zijn, die je bij de punt vastpakt om ze weg te werpen. Dat is toch de situatie van ons mensen waarin we allen verkeren. Hulpeloos, machteloos gebonden aan de zonde. De hemel die dicht zit. Proeft u de nood van Israël? Het is uw nood. Proef je de ellende van het volk? Het is jouw ellende. Voelen we de machteloosheid van het volk van Israël? Het is toch onze allermachteloosheid. Wat we hier lezen is niet iets van een paar duizend jaar geleden. Het is toch ook de realiteit van vandaag. Die gesloten hemel waaronder wij verkeren, waarvan onze ouders hebben beleden toen we de eerste keer de kerk binnenkwamen. Dat wij een kind des toorns zijn die het koninkrijk van God niet kan binnenkomen, tenzij. We kunnen die deur zelf niet open krijgen. En we zien hier die inktzwarte kleuren in het profetenboek oprijzen. Een toornend God boven het volk. En het volk dat zelfs alles tegen heeft. Herkent u iets van dat gevoel? Alles donker en duister. En de hemel zit dicht. Dan moet er toch een ander aan te pas komen. Alleen een wonderlijk teken, een wonderlijk ingrijpen van zijn macht kan dat veranderen. En Jesaja, hij bidt het. Och, dat gij de hemelen scheurde. Och, daarin proeven we iets van een zucht naar boven. Een noodkreet. Een belijdenis van eigen machteloosheid. Een erkenning van eigen nood. Het besef van hulpbehoevenheid. Och, wij hebben de hemel dicht getimmerd en dicht gemetseld. En er blijft slechts die bede over. Och, och dat gij. Alleen een ingrijpen van God kan in deze omstandigheden verandering brengen. En dat doet Jesaja bidden. Maar wat vraagt hij dan eigenlijk om? Eigenlijk twee dingen in dit gebed in vers 1. Och, dus die zucht, dat eerste dan, dat gij de hemelen scheurdet. En het tweede, dat gij nederkwaamt. Hij vraagt dus om het scheuren van de hemel en om het neerkomen van God. Het zijn uitdrukkingen die we vaker in de schrift tegenkomen. Denk bijvoorbeeld bij de torenbouw van Babel. Dan lezen we in Genesis 11, vers 5. Toen kwam de Heere neder om te bezien de stad en de toren. Bij de roeping van Mozes in Exodus 3 lezen we het ook. Exodus 3, vers 8. Daarom ben ik nedergekomen dat ik het verlossen uit de hand van de Egyptenaren. En later, bij de profeet Micha, lezen we hetzelfde. In Micha 1, vers 3. Want zie, de Heere gaat uit van zijn plaats en hij zal nederdalen en treden op de hoogte der aarde. Dus dat nederdalen, dat nederkomen van de Heere, wordt steeds gebruikt om aan te geven dat God gaat ingrijpen op de aarde. Maar die uitdrukking, het nederdalen van God, dat komt toch ten volle tot uitdrukking rond dat gebeuren op die berg Sinaï. Als dat dan gebeurt in Exodus 19 voor de ogen van Mozes en het ganse volk. Ze stonden allemaal beneden aan de voet van de berg. De aarde die davert en God die dan neerkomt op die berg Sinaï. Een verschijning die majesteitelijk is. God die zich openbaart in macht en in glorie. En Jesaja die vraagt nou om een herhaling van dat gebeuren. En begrijpt u? Och, dat gij de hemelen scheurde, dat gij nederkwaamt. Dat is niet zomaar een gebed. Het is geen wanhoopskreet van de profeet. Nee, deze bede heeft grond. Want in dit gebed herinnert Jesaja God eraan wie God is geweest voor het volk van Israël. Toen gij vreselijke dingen deed die wij niet verwachten, gij kwaamt neder, van uw aangezicht vervloten de bergen. Ziet u, Jesaja gaat God eraan herinneren wat God heeft gedaan. En het gebed van Jesaja vindt zijn grond in Gods werk in het verleden. Dat biedt perspectief, die dagen van oud. Het is een beroep op Gods verbondstrouw. Het is een aangrijpen van wie God is in zichzelf. Het is een vasthouden van God. Het is niets anders dan God zijn eigen woord voorhouden. Weliswaar dus worstelend, biddend onder een gesloten hemel, maar tegelijk wetend en beseffend wat je aan God hebt. En zo ligt Jesaja op zijn knieën. Zeker, onder die gesloten hemel. In een tijd van Gods verberging en Gods verduistering. Maar niet in wanhoop of in uitzichtloosheid. Want Jesaja pleit op Gods werk. En Jesaja doet een beroep op Gods wezen. Jesaja weet, God moet eraan te pas komen. Maar hij gelooft ook, God zal eraan te pas komen. Mag ik u en jou dan vragen hoe u dat nou voor uzelf hebt? Misschien eerst u of jij die de Heere mag kennen. Die weet van die tijd in uw leven dat de hemel voor u open ging. God die kennelijk aanwezig was. U mocht zijn spreken ook ervaren in uw hart. En hij sprak met kracht tot uw ziel. En je mocht voor jezelf iets ervaren van Gods opperzoekende zondaarsliefde in de Heere Jezus. Maar nu op de eerste Adventszondag moet u misschien bij uzelf zeggen, het is allemaal alweer zo lang geleden, zo lijkt het. En het lijkt wel alsof God zich is gaan verbergen. En alsof de Heere zich is gaan stilhouden. Oh ja, u weet wel hoe het komt. Dat ligt niet aan God. Nee, het ligt aan jezelf. De wereld kreeg weer vat op je. Je gaf toe aan allerlei zondige verleidingen. En u bent weer zoveel bezig met uw eigen dingen. Het gebedsleven schiet er zo dikwijls bij in. Gods woord blijft zo gemakkelijk weer dicht. En als u terugkijkt, heel langzaam gebeurde het. God week. En het was alsof dat gordijn, wat toen eenmaal door God werd opengelegd, dat het eigenlijk weer stukje voor beetje dicht schuift. En hij trekt zich terug. En dat door eigen schuld. Omdat je Gods weldaden hebt veracht. Omdat je Gods zegeningen niet op waarde hebt geschat. En hoe zit u ermee en zegt u, ja, zo'n een die kan voor God toch niet bestaan. Een die het allemaal weer heeft verknoeid en verzondigd. Je merkt zo bij jezelf dat je het zelf niet kan veranderen. Dat je dat gordijn niet meer verder open kan krijgen. Het kan ook zijn dat u in de kerk zit, of dat jij in de kerk zit en moet zeggen, die hemel is voor mij nog nooit open gegaan. De wereld in mijn hart en God buiten mijn leven. Maar u moet wel zeggen, u hebt er nu last van gekregen. Vroeger niet, maar nu wel. Maar tegelijk, al ga je er gebukt onder, daarmee zit er nog geen gat in de hemel. En je hunkert naar een glimp van God, naar een lichtstraal van zijn genade. Maar die hemel, die zit dicht. En hoe kan die ooit open? Wat blijft er in zulke omstandigheden nou voor u over? Of die hemel eens voor u open ging en door uw eigen schuld weer eens dicht gaan schuiven. Of dat die hemelpoort nog nooit voor u is open gegaan. Wat blijft er in die nood voor u over? Door alleen deze adventsbede. Een bede met grond. Om wie God is, de barmhartige, de ontfermer, Israëls verlosser. Want waar Jesaja Gods rechtvaardigheid gaat erkennen, dat God naar recht het volk heeft gestraft. Waar hij zijn eigen ongerechtigheden moet gaan belijden. Daar doet hij tegelijk een beroep op Gods barmhartigheid. Waar de eigen grond onder zijn voeten wegzakt, zinkt hij neer op de grond van Gods trouwverbond. Och, dat gij de hemelen scheurde, dat gij nederkwaamt. Dat is geen slag in de lucht of een loze kreet. Nee, dat zijn klanken van het geloof dat zich vastklemt aan Gods woord en aan het beloven spreken van God. Dat is de taal van een hart dat zichzelf machteloos en hulpeloos voelt en schuldig weet voor God, maar wat tegelijk grote verwachtingen heeft van die God. De taal van een ziel die zichzelf onwaardig weet, maar bij de troon van God genade niet kan wegblijven. Och, dat gij de hemelen scheurde. De adventsbede, waarop dan het kerstlied volgt. De tweede gedachte. Want zo is het toch, je kan wel bidden en je kan wel roepen, maar er zal wel antwoord moeten komen. Je kan wel vragen of God de hemel opent, maar God moet wel neerkomen. Want advent zonder kerst, ja, dat stelt niks voor. En kerst zonder advent trouwens heeft geen grond en geen diepte. Maar nu volgt op die adventsbede het kerstlied. Want God gaat antwoord geven. Veel rijker en veel heerlijker dan Jesaja ooit heeft kunnen denken. Want waarin Jesaja 64 slechts een tipje van de evangeliesluier oplicht, mag toch in die velden van Efrata de volle registers van het evangelie opengaan. Want daar is het gebeurd. De hemelen zijn geopend. God daalde neer. Nee, niet in vuur van de hemel of van een engel, maar Gods eigen Zoon die kwam. Ja, die verschijning op de Sinaï, die was heerlijk. Maar veel rijker en veel voller dan op de Sinaï gebeurde het in die stal van Bethlehem. Waar het toch is, het licht der wereld is reddend verschenen. Het woord dat voor eeuwen bij God was, werd vlees. Christus kon mensen met God weer verenen. Zondaars verlossen van oordeel en vrees. Christus daalt neder. Geslaakt zijn de banden. De enige geborene van de Vader die bevrijdt. En het lied der verlossing weergalmt langs de stranden. Nu klinkt over de aarde dat heerlijke lied. Christus daalt neder als bron van verblijden. Als redder uit lijden. Bethlehem overtreft Sinaï. Tot heerlijkheid van Israël en tot verlichting van de heidenen. Uit de hoge hemel daalde hij neer, Gods enig geboren zoon, de zaligmaker van zondaren. En bij die geopende hemel, in de velden van Efrata klinkt het lied. Ere zij God in de hoge en vrede op aarde in de mensen van het welbehagen Gods. En in die donkere nacht, in die diepste ellende, tegen alle verwachtingen in, scheurde God de hemel open. En kwam hij bij ons wonen. Het vlees geworden woord. Schijnbaar verborgen achter dat hemelse gordijn, kwam hij reddend tevoorschijn in zijn zoon. God houdt zich niet onvindbaar. En God blijft niet verborgen achter dat gordijn. Maar hij maakt zich bekend in zijn zoon. En de komst van Jezus Christus in het vlees naar deze aarde is het antwoord van God op die adventsbede. En weet u, Christus die kwam naar beneden opdat hij u, jou en mij naar boven zou kunnen brengen. Want daartoe is hij toch gekomen, de Zoon des Mensen, om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En zien we dan ineens dat het beeld zich aan het kantelen is. Dat het nu Christus is, God in Christus, die is gaan zoeken wat hij kwijt is. Mensen die zich verborgen houden. Ja, waarachter u zich misschien ook maar verborgen houdt. Achter welke struiken u zich ook probeert te verstoppen voor God. Maar in Christus gaat de hemel open. En is die Christus op zoek in het gewaad van zijn woord naar verloren zondaren en zondaressen. En hij weet ze te vinden. En hij weet ze te bereiken waar ze zich bevinden. Ja, toen hij neerkwam uit de hemel, beefde de vijand. Herodes die vreesde voor zijn positie. En later waren het toch de fariseeën die vreesden voor hun post. Maar als hij verschijnt, verschijnt hij niet met majesteit, met majesteitelijke glans. Maar verschijnt hij in majesteitelijke nederigheid. Want God daalde neer in de vermomming van de kribbe en van het kruis. Want hoe kwam hij nou? In nederigheid. In de herberg was geen plaats. Maar hij komt in een beestenstal. En de plaats die voor hem goed was op de aarde, dat was het hout. Het vloekhout van het kruis. En daaraan werd hij gehangen. En daaraan moest hij bloeden voor de zonde van zijn kerk. Maar die verschijning in die tekenen van kribbe en kruis, hoe heerlijk en glorierijk is die verschijning niet. Want het zijn geen tekenen van machteloosheid. Maar het zijn tekenen van zijn kracht en majesteit. Want zo is hij verschenen om de macht van de duivel te verbreken en om de kracht van de zonde te vernietigen. Want in die weg van kribbe en kruis heeft hij de deuren van de hemel geopend. Door zijn offeranden, door zijn bloedstorting. En zo kon het toch dat hij na zijn opstanding de Olijfberg weer opging en in Betanië opvoer ten hemel voor het oog van zijn discipelen, die zagen dat de hemel zich voor hem opende. En dat later Stefanus het mocht zeggen, ik zie de hemelen geopend en Jezus, de Zoon van God, staande aan de rechterhand van zijn Vader. En zo wil die Christus nog steeds verschijnen en neerkomen vanuit de hoge hemel, in het gewaad van zijn woord en door de werking van zijn geest. En hoe komt hij dan? En wat doet hij dan? En dan zullen de bergen van uw aangezicht vervloten. Want als hij komt, als hij vanmorgen komt, in jouw leven, dan komt hij daar met zijn zegen. En dan zal hij zorgen voor een vlakveld. Dat die bergen van uw aangezicht, dat die vervloten. Wat die bergen zijn? Nou, in de Bijbel zijn bergen vaak een metafoor van machten die zich tegen God verzetten. Dus met die bergen wordt bedoeld datgene wat tegen God in opstand komt. En misschien weet u in uw eigen leven van die bergen van zonden, die bergen van schuld. Dat u zegt, er ligt een berg tussen mij en God in. En dat daar ook de vragen en de worstelingen van uw hart liggen. Bergen waar je niet overheen kan kijken. En die de doorwerking van Gods woord en van Gods geest in de weg staan. Wat kunnen er niet een bergen zijn die God op een afstand zet? En wat kunnen er niet een beletselen zijn in ons leven? En misschien dat u wel zegt van, ja dominee, dat is nou mijn worsteling. Als die hemel open gaat en als Christus neerkomt door zijn woord en door zijn geest, dan ligt er nog een ander bezwaar. En dat zijn die bergen van zonde in mijn leven. Die ik zelf één voor één heb opgestapeld. Waardoor er zoveel tussen God en mij in ligt. Dat ik niet kan geloven dat het ooit nog goed kan komen tussen God en mijn ziel. Maar Jesaja mag het belijden. Als de hemelen worden gescheurd en de Christus neerkomt, dat de bergen van uw aangezicht vervloten. Als hij komt in uw leven, blaast hij al die bergen van verzet en van vijandschap, blaast hij omver. En maakt hij dat het wordt tot een vlakveld. Want de bergen die smelten als was voor het aanschijn des Heren. Hij verbreekt al die tegenstand en hij overwint de machten van de boze en van het verzet. En door zijn kruisverdiensten heeft hij immers die machten van de dood, van de zonde en van de duivel verslagen. En is dat niet het heerlijke? Als hij dan in je leven verschijnt en hij je toont zijn doorboorde handen en zijn doorboorde voeten. En als je mag zien, in dat werk van Christus ligt nou alles. Die bergen die je zou kunnen benauwen. Maar dat Christus tot je hart spreekt. Ik heb de zonde weggedragen. En als je ziet op je schuld en denkt, een berg van schuld, hoe kan ik ooit voor God verschijnen? Dat je de stem van Christus mag horen die het je toeroept. Mijn bloed is volkomen genoegzaam tot verzoening van al je zonden. En als het van uw kant niet kan en alles tegen je spreekt, dat Christus zelf toont dat hij met zijn offerhanden die deuren van de hemel heeft geopend. Want al sta je dan voor een berg van 1000 meter hoog, en is er zoveel ellende in je hart en in je leven. Kleven al de zonden je aan en getuigt alles tegen je. In die bede ligt grond, och dat gij de hemelen scheurde. Want Christus, die is gekomen om die bergen van zonde en schuld weg te dragen. En daarom alleen kan op dat gebed ook volgen dat lied. Vrede op aarde in de mensen van het welbehagen van God. Die bergen van zonde en schuld wijken. En vrede daalt in het hart. De vrede door de vredevorst verworven. De vrede door het bloed van het kruis. De vrede die al het verstand ver te boven gaat. En tegelijk. En ze mogen er toch ook zitten vanmorgen, kinderen van God, die dat mogen kennen. Blijft die adventsbede wel klinken? steeds weer. Totdat het bazuingeschal weer galmt. Want daar ziet het hart toch daaruit. Dat nog eenmaal weer die deur van die hemelse troonzaal zal opengaan. En de Heere Jezus Christus nog een keer zal neerdalen in zijn tweede verschijning. Om daar voorgoed alle dingen recht te zetten. En zijn kerk tot zich te nemen. Opdat ze in alle volmaaktheid met hem mogen leven. En tot die tijd blijft het hier advent. En blijft daar hier die adventsverwachting. Och, dat gij de hemelen scheurde, dat gij nederkwaamt. Kom, Heere Jezus, kom haast. Jawel? U die nog onder die gesloten hemel leeft. Nog nooit een geopende hemel hebt gezien. Bedenk, als hij dan weer komt, zal dat ook zijn met macht en met majesteit. En dan zult u misschien tot de bergen en tot de heuvelen roepen, valt op ons en bedekt ons. Want dan is het eeuwig te laat. Dan komt die majesteitelijk ook als rechter. Om zijn oordeel uit te spreken over allen die hier het bloed van Christus onrein hebben geacht. Laat dat u dan aansporen om die bede van Jesaja over te nemen. Och, dat gij de hemelen scheurde. Wijzend, pleitend op Gods eigen belofte, op Gods eigen werk, op Gods eigen daden in het verleden. En op dat adventsgebed zal het kerstlied volgen. Vrede op aarde. Vrede in mijn hart. Omdat Christus Jezus het vrede heeft gemaakt toen hij is neergedaald op deze aarde. Hij die die naam draagt, Vredevorst. En door hem en door hem alleen gaat die gesloten hemel open en mag er het zicht vallen op die eeuwige heerlijkheid die om Christus wil wacht. Och, dat gij de hemelen scheurdet, dat gij nederkwaamt, dat de bergen van uw aangezicht vervloten. Amen.